Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 147 zingen we het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. En wat er verder volgt. We noemden nu het tweede vers van Psalm 147. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Jesaja, daarvan het 42e hoofdstuk en daarvan de eerste 17 versen. Wij herzeggen nu Jesaja 42, de versen 1 tot en met 17. Toch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het zevende vers. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligden dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Lees u Jesaja 42, vanaf vers 1 tot en met 17. Zie, mijn knecht, dien ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht den heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek, die zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden, en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. En de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die de volken dat daarop is, den adem geeft en den geest degene die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid, en ik zal u bij uw hand grijpen, en ik zal u behoeden, en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis dengene die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik aan geen ander geven, noch mijn lof den gesneden beelden. Zie, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat zij uitspruiten, doe ik uw lieden die horen. Zingt den Heere een nieuw lied, zingt zijn lof van het einde der aarde, gij die ter zee vaart en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners. Laat de woestijn en haar steden de stem verheffen, met de dorpen die Kedar bewoont. Laat hen juichen, die in de rotstenen wonen en van den top der bergen af schreeuwen. Laat hen den Heere de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen. De Heere zal uittrekken als een held. Hij zal den ijver opwekken als een krijgsman. Hij zal juichen, ja, hij zal een groot getier maken. Hij zal zijn vijanden overweldigen. Ik heb van ouds gezwegen. Ik heb mij stilgehouden en mij ingehouden. Ik zal uitschreeuwen als een die baart. Ik zal hen verwoesten en tezamen opslokken. Ik zal bergen en heuvelen woest maken. En al hun gras zal ik doen verdorren. En ik zal de rivieren tot eilanden maken en de poelen uitdrogen. En ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Ik zal hen doen treden door de paden die zij niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken en het kromme tot recht. Deze dingen zal ik doen, hun doen, en ik zal hen niet verlaten. Maar die zich op gesneden beelden verlaten, die tot de gegoten beelden zeggen, gij zijt onze goden, die zullen achterwaarts keren en met schaamte beschaamd worden.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Jesaja 42 en daarvan het derde vers, waar we Gods woord aldus lezen: het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de knecht des vaders. En we letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op zijn volk. In de tweede plaats letten we op zijn trouw. En in de derde plaats letten we op zijn arbeid. Dus deze tekstwoorden bepalen ons bij de knecht des vaders. Een drietal gedachten: in de eerste plaats zijn volk. Ze worden hier genoemd het gekrookte riet en de rokende vlaswiek. Onze tweede gedachte zijn trouw. Want de profeet zegt dat hij het gekrookte riet niet zal verbreken. En dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen. En onze derde gedachte zijn arbeid. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Gemeente, onze tekstwoorden van morgen zijn genomen uit de profetie van Jesaja. We hebben er wel eerder op gewezen, maar het is goed om dat nog een keer te zeggen, dat de profetieën van Jesaja in twee delen uiteenvallen. De eerste 39 hoofdstukken, het eerste deel, en hoofdstuk 40 tot en met 66, het tweede deel. En in het eerste deel vooral het oordeel, hoewel er ook troostwoorden in staan, maar gericht tot het volk van Jesaja in zijn tijd, waarschuwingen. Het oordeel komt, de wegvoering. En het tweede gedeelte, waar Jesaja zijn naam aan te danken heeft, de evangelische Jesaja, vooral troostwoorden. Begint, jongens en meisjes, dat tweede gedeelte met de woorden: troost, troost mijn volk. Zal u lieden God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En die troost die wordt uitgewerkt in dat tweede gedeelte. En vier bijzondere gedeelten in dat tweede gedeelte zijn de liederen over de knecht des Heren. Dit is het eerste lied hier in Jesaja 52. Het tweede lied vindt u in het 49ste hoofdstuk. Het derde lied vindt u in het 50ste hoofdstuk. En het vierde lied begint in het 52ste hoofdstuk en loopt door in het 53ste hoofdstuk. En wij hoeven niet te twijfelen, die knecht des vaders is niemand anders dan de Heere Jezus Christus. Want dit schriftgedeelte wordt aangehaald in Matteüs 12 na de genezing van de man met de dorre hand. En dan staat er op dat de schriften vervuld worden. En dan wordt juist dit gedeelte, Jesaja 42, dat wordt daarop toegepast. Dus Jesaja wijst heen naar de knecht des vaders. Ja, ik moet het anders zeggen, jongens en meisjes. God de Vader wijst heen. Kijk maar naar het eerste vers. Daar staat: zie mijn knecht. En de Heere Jezus is niet de knecht van Jesaja, maar de Heere Jezus is de knecht van zijn vader. Hij is de zoon van zijn vader, maar hij heeft de gestalte van een knecht aangenomen. reeds in de eeuwigheid, om te doen de wil van zijn vader. Toen die vraag geklonken heeft, wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? Toen heeft hij zich als een knecht opgesteld. Toen heeft hij gezegd, zie ik kom, o God, om uw wil en om uw welbehagen te doen. Uw wet is in het midden mijns ingewands. Zie mijn knecht, mijn uitverkorene, zegt de Vader. De Vader heeft een volk uitverkoren, maar hij heeft ook zijn knecht uitverkoren. Dus wij behoeven ons niet af te vragen of de Vader in hem een welbehagen heeft, want hij heeft deze middelaar zelf uitverkoren. En het welbehagen van de Vader, dat zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Ja, hij zegt, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Je ziet dat ook vervuld in het Nieuwe Testament. De Bijbel bewijst zichzelf. Honderden jaren voor de geboorte van de Heere Jezus, jongens en meisjes, heeft Jesaja dit geprofeteerd. En we zien het straks bij de doop van de Heere Jezus. Dan zegt de Vader het letterlijk, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En nog later bij de berg der verheerlijking, dan klinken diezelfde woorden, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Ook reeds in de eeuwigheid is hij gezalfd met de Heilige Geest. En ook dat zien we in de tijd gebeuren bij zijn doop. De Heilige Geest komt op hem gelijk een duif en blijft op hem. En hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Het recht, de kanttekening zegt, dat is de rechte leer van de zaligheid der mensen. Door de predikatie van het heilig evangelie. Hij komt om de goede boodschap te brengen. En hij stelt zijn dienstknechten aan om dat ook te doen. En hoe doet hij dat? Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. De Heere Jezus, jongens en meisjes, komt niet met uiterlijk vertoon. In de achterliggende week is de verkiezingsstrijd na de val van het kabinet alweer losgebroken. En de ene partij die schreeuwt alweer harder dan de andere partij, dat er op hen gestemd zal moeten worden. Maar dat doet de Heere Jezus niet. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem op de straat horen laten. Hij komt niet met uiterlijk vertoon, niet met groot rumoer, nee. Daar moeten wij het niet van verwachten. Niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen. Hij laat zijn woord eenvoudig verkondigen in de afzondering van zijn huis. En wat zal daar dan de vrucht van zijn? Wel, dat staat in onze tekst. Als hier getekend wordt, gemeente, een bekommerd volk. Twee beelden worden door de Vader gebruikt om het volk van God te tekenen, jawel. En ik zou willen vragen, leg je hart er eens naast vanmorgen. Of dat nou ook uw leven geworden is onder de prediking van het evangelie. Of de Heilige Geest dat woord heeft gebruikt. Of in deze morgen mag gebruiken dat ook dit uw naam mag worden. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. Wat is dat, een gekrookte riet? Het gaat hier over riet. En we weten allemaal wel vanmorgen wat riet is. Hoewel je het op de Veluwe niet zo heel veel vindt, op sommige plaatsen. Daar waar water is, jongens en meisjes, bij ondiep water, in een sloot bijvoorbeeld, daar vind je riet. Riet, het stelt niet zo heel veel voor. Het is een lange, dunne, holle stengel. Het lijkt helemaal niks voor te stellen, toch is het nog best wel sterk, want om de zoveel plaatsen zit er een knoop als het ware in die stengel die stevigheid geeft. En dat riet, dat wordt van de wind gins en weder bewogen. Maar ook na de storm in de achterliggende week komt het riet weer omhoog. Dat riet is best wel sterk. Aan de ene kant is het zwak, je kunt het zo met je hand breken. En aan de andere kant kan het toch grote stormen doorstaan. Het is ook trots, zo'n riet, als je dat ziet, zo hoog. En dan bovenop die rietstengel een pluim die omhoog steekt. Het is het beeld, gemeente, van de hoogmoedige mens, vindt u niet? Het is het beeld van de onbekeerde mens. Het is het beeld van de natuurlijke mens. Zo zijn wij geworden in het paradijs. Zo hoogmoedig. Zo trots in de lucht met de pluim als het ware omhoog. En natuurlijk zijn er wel overtuigingen, algemene overtuigingen, indrukken doen wij op. Als er een sterfgeval is in de familie, of als er bijzondere omstandigheden zijn, als er stormen over ons leven gaan. Maar als de storm gaat liggen, dan komt de pluim weer omhoog en dan zijn we net als vroeger. Als er geen sprake is van ware verootmoediging. Beeld van u en mij van nature. Maar niet het beeld van Gods volk. Nee. Want Gods kinderen worden hier genoemd, jongens en meisjes, een gekrookt riet. En wat is een gekrookt riet? Een gekrookt riet, dat is een geknakt riet. Een geknakt riet, dat is een riet dat niet meer omhoog staat. Er zit een knik in. Er zit een knak in. En die pluim die staat niet meer omhoog. Die pluim die ligt in de modder. Of die pluim die drijft op het water. Zo'n geknakt riet dat komt niet meer overeind. Ook niet als de storm gaat liggen. Dat is het beeld van Gods kinderen. Een beeld wat de Vader hier van hen geeft. Als hij dat bekommerde volk tekent. Een geknakt riet. Geknakt door de wind des geestes. De wind blaast waarheen hij wil en gehoort zijn geluid. Maar ge weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. En dan komt het al, zo is een iegelijk die uit de geest geboren is. De noordenwind van de ontdekking breekt het meeste veerkrachtige riet. Een geknakt riet. Dan kun je jezelf niet meer oprichten. Is dat uw beeld al geworden? Is het beeld van de mens die door de Heilige Geest geknakt is geworden. Gebrokenen van hart, zo worden ze genoemd in Psalm 147. Verslagen van geest. Als de Heere je ogen opent voor de breuk die er is tussen God en je ziel. Als je in moet gaan leven een schuldenaar te zijn aan al Gods geboden. Gekrookte rieten, ze komen nooit meer omhoog. Wanneer komt een riet omhoog, jongens en meisjes? Als het water stijgt, dan gaat de pluim van het riet mee met het water en zo niet, dan blijft het liggen. Zo afhankelijk maakt de Heere zijn kinderen. Hij breekt ze, hij knakt ze, hij maakt ze ootmoedig. Hij breekt hun hoogmoed. Hij maakt ze afhankelijk van de werkingen van de Heilige Geest. Om een voorbeeld te geven uit de Bijbel, ik denk aan Saulus. Hij was zo'n fier riet met de pluim omhoog tot de Heere hem brak op weg naar Damascus. Ik denk aan Manasse. Niemand kon Manasse keren tot God het deed in de gevangenis. Ik denk aan Lydia. Hoewel ze niet leefde, openlijk in de zonde, een kerkelijk, godsdienstig mens was geworden. Maar toch moest ook zij geknakt worden door het woord des Heren. Hebt u het ook in uw leven al ervaren? Dan kom je in de modder terecht, ja. Dan krijg je een walging aan jezelf. Dan kun je naar de wereld niet meer terug. Dan gaat je ziel verlangen naar God, omdat de Heere zijn liefde in je hart uitstort. Dan durf je je bij Gods kinderen niet te rekenen. Dan probeer je jezelf op te richten, om erachter te komen dat dat nooit meer lukt. Ik bracht de nachten door met klagen. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. En als je nou nog nooit blijvend geknakt bent, dan hoop ik dat het vanmorgen door de prediking en onder de vele roepstemmen toch vandaag mag gebeuren. Een gekrookt riet. En het tweede beeld wat hier gebruikt wordt, dat is het beeld van de vlaswiek. De rokende vlaswiek. Wat is dat, jongens en meisjes, een vlaswiek? Nou, een vlaswiek zat in een olielampje. Vroeger had men in het oosten olielampjes. Denk maar aan de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. En in een olielampje, daar zat olie in. Het was een schoteltje als het ware, met een lip daaraan en een handvat. En in het midden van dat olielampje, daar was een lont. In elkaar gedraaid vlas. En dat vlas, dat zoog de olie op uit het lampje en dat zorgde voor licht. Maar nou gaat het hier niet over een helder licht. Het gaat hier niet over een schijnend lampje, maar het gaat hier over een rokende vlaswiek. En wat is dat, een rokende vlaswiek? Een rokende vlaswiek, dat is zo'n lont dat bijna uitgaat. Je ziet, bij een kaars zie je dat ook nog wel eens, dat er een gloed in is van binnen in dat lontje. Maar het geeft eigenlijk geen licht meer. En als je dat ziet, jongens en meisjes, zo'n uitgaande kaars, zo'n rokende vlaswiek, dat stinkt. Dat rookt. Die rook, die haal je gauw weg met je hand. Dat walmt. Daar is eigenlijk niks moois meer aan. Is dat het beeld van Gods kinderen? Ja, maar niet het beeld van al Gods kinderen. Je zou kunnen zeggen, het is het beeld van Gods kinderen die meer oefeningen in hun leven gekregen hebben. Het is het beeld van Gods kinderen die licht verspreid hebben. Want ik zei, zo'n rokende vlaswiek staat op het punt om uit te gaan. Zo'n rokende vlaswiek heeft gebrand. Het is het beeld van Gods kinderen die geschenen hebben. Het is het beeld van Gods kinderen die met de dichter zeggen, och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zal mijn mond u de ere geven. Het zijn degenen die mogen geloven dat God dat goede werk in hen begonnen was, maar die er zo weinig meer van kunnen bezien. Het zijn degenen die de mogelijkheid van zalig worden hebben mogen zien voor zichzelf persoonlijk. Ja, het zijn degenen die een oog buiten zichzelf hebben leren slaan op de gezegende des Vaders. Hij die zegt, ik ben het licht der wereld. Wat scheen hun lamp? Wat mochten ze een licht verspreiden? Wat hebben ze toen gesproken over de hoop die in hen was? Want dan kan je mond niet gesloten blijven. Anderen hebben dat licht ook gezien. En dachten dat die lamp steeds helderder zou gaan schijnen. Maar de olie raakt op. Je kunt niet blijven leven uit hetgeen dat er gebeurd is. De vlam wordt steeds kleiner. Tot er uiteindelijk niks anders overblijft dan een rokende vlaswiek. Hoe komt dat? Ach, soms door de bestrijdingen van de vorst der duisternis. Soms door het ongeloof dat de overhand begint te krijgen. Soms door de zonde die de kop weer opsteken. En die een verwijdering geven tussen de ziel en de Here. Soms door het bedroeven van Gods geest, omdat we de eerste liefde verlaten hebben. En dan zijn er ogenblikken, misschien zijn er van de zulke van morgen onder ons, van wie de vlam geheel lijkt te doven. Heel diep ver weg is nog iets, daar gloeit nog iets van de hoop. Daar is nog iets van dat geloof. Maar het lijkt straks helemaal over te zijn. Is dat niet de weg die de Heere ook met zijn kinderen gaat? We hebben het horen lezen. De Heere zegt, ik zal mijn eer aan geen ander geven. En dat betekent dat de ontdekking doorgaat in hun leven. Dat de schuld verzoend moet worden. Dat de weg tot de Vader gebaand moet worden. Dat alles van ons ertussenuit moet. Dat we moeten leren dat de heiligmaking een vrucht is van Christus alleen. Het is niet uit ons, het is al uit Hem. Ja, zulke vrezen dat hun lamp uitgeblust zal worden. En dat ze nog voor eeuwig om zullen komen. Ze verstikken soms in hun eigen walm. Een gekrookt riet en een rokende vlaswiek. Beeld van Gods volk. Misschien had u er een ander beeld van. Maar ik hoop dat er een volk onder ons is dat verblijd is met dit beeld. Omdat zij leren, zo is het. Ik had het ook nooit gedacht dat het zo laag zou aflopen. En dat het door zo'n weg zou gaan. Maar het is de ondervinding. Het is het beeld wat de Vader schetst. En wat is het groot als je je weg en je leven in Gods woord mag terugvinden. En je kunt niet mee en je kunt er niet bij. Bij al die mensen die het altijd maar hebben. En die er altijd maar over kunnen praten. En die het altijd maar kunnen geloven. En je vreest dat het bij jezelf dan geen waarheid is. Maar de Heere tekent zijn volk met dit beeld. Een gekrookt riet en een rokende vlaswiek. We gaan naar onze tweede gedachte, zijn trouw. Want dan zegt de profeet, ja dan zegt de Vader, het gekrookte riet, dat zal hij niet verbreken. Dat zou je wel verwachten. Wat heb je nou aan een gekrookte riet? Dat zoekt de rietsnijder niet, jongens en meisjes. De rietsnijder die wil een gaaf riet, maar niet een geknakt riet. Een geknakt riet, dat heeft geen waarde meer. Dat heeft geen functie meer. Een geknakt riet, dat gooit hij aan de kant. Dat is onbruikbaar. En dat vrezen Gods kinderen. Dat dat gebeuren zal als hun levensriet geknakt wordt. Als ze afgebroken worden in zichzelf. En zij moeten ook leren dat dat rechtvaardig is. Als de Heere dat doen zal. Als hij dat levensriet zal lossnijden en weg zal werpen als totaal ondeugdelijk. Ze moeten zichzelf afschrijven, want ze kunnen zichzelf niet meer oprichten. En als je jezelf af moet schrijven, dan is het zeker geen wonder als de Heere dat zou moeten doen. En zo leert de Heere zijn kinderen te bukken en te buigen onder zijn rechtvaardige hand. Maar dan staat hier iets dat niet te begrijpen is. Er staat van die knecht van de vader hoe hij handelt met dat gekrookte riet. Het gekrookte riet, dat zal hij niet verbreken. En als er één is die hem kent, jongens en meisjes, dan is het de vader. Als er één is die weet wat zijn knecht zal doen, dan is het de vader. Hij zal het gekrookte riet niet verbreken. Dat is een Hebreeuwse manier van spreken, waarbij het tegenovergestelde wordt gezegd, ontkend, om het nog een keer krachtiger te zeggen. Dus als hier staat, het gekrookte riet zal hij niet verbreken, dan wil de vader daarmee heel krachtig zeggen, het gekrookte riet, dat zal hij oprichten. Het gekrookte riet, dat zal hij helen. Het gekrookte riet zal hij herstellen. De zaligmakende overtuigingen kunt u daaraan herkennen dat een mens het zelf niet meer opgelost kan krijgen. Er zijn zoveel mensen die het allemaal zelf op kunnen lossen. En dat is niet van God. Want als de Heere ons knakt, dan krijg je het zelf nooit meer voor elkaar. Dan krijg je een ander nodig. Die moet het doen. En wie is dat? Dat is de knecht des vaders. Waar je geen verwachting van hebt, omdat je niet kunt bezien dat je het waard bent dat die knecht des vaders dat zou doen. Maar dat is nu juist zijn werk. Daar is hij voor naar deze aarde gekomen. Niet om gekrookte rieten weg te schoppen, maar het gekrookte riet, dat zal hij niet verbreken. Wie door hem wordt neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Dat oprichten, dat is niet een werk van jezelf, maar dat oprichten, dat is een werk van hem. En in die weg van knakken, in die weg van bemodderd worden, in die weg van niet van de grond af kunnen komen, in die weg van aan een einde komen met de pogingen om jezelf op te richten, wordt plaatsgemaakt voor die knecht van de vader. Ach, wat is de natuurlijke mens blind voor hem. We staan veel te hoog. We zijn veel te fier. We hebben niemand nodig. We zijn blind voor hem. Het is als net zoals de geschiedenis van Jozef ons dat leert. Die broers van Jozef, het waren allemaal vrome mensen, vonden ze van zichzelf. En toen heeft Jozef ze een lesje geleerd. En toen er van hun hoogmoed niks meer over was, toen maakte Jozef zich aan zijn broederen bekend. En zo wijst de vader hier de gekrookte rieten op hem. Hij zegt, ziet mijn knecht, het gekrookte riet zal hij niet verbreken. Wilt u een voorbeeld? Ik denk aan de bloedvloeiende vrouw. Ze was geknakt. Ze was geknakt in haar gezondheid. 12 jaren de vloed des bloeds. Al haar leeftocht aan de medicijnmeesters. Ze had geen geld meer. Ze was geknakt in haar zelfvertrouwen. Waar moest ze het nog zoeken? Totaal onmogelijk. En uiteindelijk komt ze bij hem. En het lijkt alsof hij dat gekrookte riet laat liggen. Maar het lijkt zo. Zo is het niet. Want we horen even later uit zijn mond, dochter, wees welgemoed. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. Ik denk aan Johannes en Andreas. Die twee mannen, jongens en meisjes, die waren bij Johannes de Doper naar de kerk geweest. En Johannes de Doper, die preekte zo zwaar. En die preekte zo scherp. En dat kwam bij die mannen naar binnen. En die zijn geknakt, voor hun leven geknakt. Die konden zichzelf niet meer oprichten. En toen heeft Johannes van zich af mogen wijzen, zie het Lam Gods. En dan zie je die twee geknakte rieten vragen, meester, waar woont gij? Gekrookte riet zal hij niet verbreken. Het was omtrent de tiende uren toen Jezus zichzelf openbaarde. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Wij zouden dat wel doen. Die walmende, stinkende lampen, daar moeten we niks van hebben. Wij zouden ze uitblussen. Maar de Vader zegt, dat doet mijn knecht niet. Zo is mijn knecht niet. De rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Ik denk aan Johannes de Doper. Wat stinkt het daar in de gevangenis? Als hij zegt, zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? Johannes toch? Wat heeft uw lamp gebrand? En de Heer Jezus heeft zelf gezegd, een lichtende kaars. Ja, maar die kaars brandt niet meer. Alleen van binnen. Nog een beetje vuur gloed. Als hij zijn discipelen naar de meester stuurt. Zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? De rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Ga heen, zegt hij, en boodschapt Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet. Ik denk aan de discipelen, weggevlucht. Wat heeft een lamp gebrand? Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Ze hebben gepredikt, ze hebben wonderen gedaan. En nu, daar zitten ze bij elkaar achter de gesloten deur, om de vrezen der Joden. Wat stinkt het daar, jongens en meisjes. Wat een walm. Er is niks meer te zien van het licht van vroeger. De een is nog twijfelmoediger dan de ander. Maar de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Daar staat de meester. Vrede, zij u lieden. Ik denk aan Maria Magdalena. Daar loopt ze vertwijfeld door de hof van Jozef van Arimathea. Ze hebben mijn Heere weggenomen. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Wat heeft haar lamp helder geschenen. Maar hij is bijna uit. Echter, de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Maria. En zij uitroepende zeide, Rabboni, zal hij niet, nee, dat zal hij niet doen. Hij zal wat anders doen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Onze derde gedachte, eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 25 en daarvan het derde en het vierde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. En 's Heere goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door. Psalm 25, vers 3 en 4. Onze derde gedachte zijn arbeid. De Vader zegt, met waarheid zal Hij het recht voortbrengen. Met waarheid, dat betekent trouw, zegt de kanttekening. Dus getrouw, Hij blijft dat doen. Die knecht van de Vader, die gaat het recht voortbrengen aan die gekrookte rieten en die rokende vlaswieken, want dat is de manier om hen op te richten. Dat is de manier om dat licht te vernieuwen. Getrouw zal Hij het recht voortbrengen. Het recht, dat hebben we eigenlijk al gezien. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Het recht, dat is de rechte leer van de zaligheid. Dat is het recht. En in Matteüs 12 is het vertaald met oordeel. Daar is het vertaald vanuit de Septuagint. Recht is oordeel. Ja, de weg der zaligheid is wel de weg van het oordeel. Het is wel de weg van het recht. Het is de weg van het recht. Buiten het recht om wordt niemand zalig. En dat zal de knecht des vaders voortbrengen. En ongetwijfeld heeft dat te maken met zijn ambtelijke bediening. En zouden we in de eerste plaats kunnen denken aan zijn profetisch ambt. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Met waarheid zal hij het recht verkondigen. Dat heeft de Heer Jezus hier op deze aarde gedaan. En dat laat hij vandaag nog doen door zijn knechten. De ganse weg der zaligheid. Hij zal het voortbrengen. Waarom? Waarom moet dat? Omdat die gekrookte rieten, die weten het niet, jongens en meisjes. Die weten het niet meer. Vroeger wisten ze het, ze wisten alles, maar nu weten ze het niet meer. Hoe ze overeind moeten komen. Zalig worden, dat is een heilgeheim. Mijn leer zal u, o mens, hebben we gezongen, naar het recht doen handelen. En wijzen u de weg die gij zult wandelen. En het is u voorgelezen, toch? De profetische bediening van Christus. En ik zal de blinden leiden. Door de weg die ze niet geweten hebben. Ik zal hen doen treden door de paden die ze niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht en licht maken en het kromme tot recht. Al deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. Wat krijgt die profetische bediening van Christus? Waarde voor gekrookte rieten en rokende vlaswieken. Alles wat ter zaligheid nodig is, dat moeten ze van hem leren. Ik denk aan de Emmausgangers. Twee rokende vlaswieken. Geen licht meer te ontdekken. En hoe heeft de Heer Jezus, jongens en meisjes, die lampjes weer van olie vervuld vanuit zijn woord? Begonnen hebbende van Mozes en van de profeten. De Heer heeft hen vervuld met het woord. Daar moet het van komen. En daarna heeft hij zichzelf bekendgemaakt onder de breking van het brood. Toen heeft hij die lampjes weer volgegoten met de olie des geestes. En zo zijn ze teruggegaan naar Jeruzalem als twee heldere lichtjes. De rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Hij geeft ze onderwijs. Onderwijs in de weg van de zaligheid. Ik denk ook aan zijn priesterlijk ambt. Want als hier staat, met waarheid zal hij het recht voortbrengen, dan heeft dat ook de betekenis van uitvoeren. Hij voert het recht uit. Het is niet zo dat hij het alleen maar leert. In het begin denken Gods kinderen dat. Dan zeggen ze met Petrus, gij hebt de woorden des eeuwige levens. En dan krijgen ze hem zo lief als profeet. Maar zij moeten leren dat hij ook priester is. Dat het recht ook uitgevoerd moet worden. Dat er betaald moet worden. En u zegt, de Vader, dat doet mijn knecht. Dat is zo'n les. Dat doet mijn knecht. Met waarheid zal hij het recht voorbrengen. Die rokende vlaswieken, die denken dat het nog van hen misschien zal moeten komen. Maar nee, alles van hen moet eraan. Want die knecht van de Vader, die gaat het doen. Die rokende vlaswieken, die moeten leren. Wat Naomi zei tot Rut, zit stil, mijn dochter. Want die man zal niet rusten, totdat hij deze zaak zal voleind hebben. De rokende vlaswieken zal hij niet uitblussen. Ik moet denken aan zijn koninklijk ambt. Want dat hoort ook bij de uitvoering. Ziet mijn knecht. Hij zorgt voor de toepassing. Hij laat nooit varen het werk wat zijn hand begon. En hij beschermt tegen alle vijanden. Wat is hij zelf bestreden? En wat lezen we van hem? En wat wordt het ook waar voor zijn kerk? De vijand zal hem nooit